En zo zijn we dan terechtgekomen in 1 Koningen 18. 1 Koningen 18, waar een lange geschiedenis vermeld wordt. Zo lang dat ik hem niet eens met u van tevoren zal lezen. 1 Koningen 18, dat begint met: en het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon je aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Ahab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Ahab had Obadja, de hofmeester, geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Maar het geschiedde, als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Ahab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezel in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich dat zij het doortogen. Ahab ging bijzonder op hun weg en Obadja ging ook bijzonder op hun weg. En zo opent dit verhaal over Elia en de profeten van Baal, staat erboven. Ook bekend als het verhaal van Elia op de Karmel. Want daar vindt uiteindelijk de ontknoping van dit verhaal plaats. Min of meer, maar ik vertel u maar meteen hoe het ongeveer verder gaat. Er komt een ontmoeting plaats, een confrontatie vindt er plaats tussen Obadja en Elia. En vervolgens, nee, ik zeg Obadja en Elia, dat is ook zo, maar ik bedoelde Ahab en Elia. En vervolgens een confrontatie tussen Elia en de priesters van Baal. Dat wil zeggen, Elia, de profeet die voor het aangezicht des Heeren staat, en die priesters, die profeten die voor het aangezicht van Baal staan. En dan blijkt overduidelijk dat Jehovah God is en Baal is gewoon helemaal niks. Die blijft ook helemaal nergens, eigenlijk, hè? Want zo is het verhaal. Die blijkt op reis te zijn of zo. Maar misschien lezen we dat nog. En dan zeggen we, dan is dat toch mooi geregeld, dat Jehovah een teken van leven heeft gegeven en dat Elia ook bevestigd wordt als een profeet van Jehovah. Maar dat blijkt dan een misverstand te zijn, want aan het eind van het verhaal moet Elia weer vluchten. Elia moet verdwijnen en daar gaat dan hoofdstuk 19 ook mee verder. En het is eigenlijk ook min of meer het einde van het openbare optreden van Elia, met al wat hij daarna nog doet. Is een paar koningen zalven, dan krijg je de opdracht toe, en bovendien het zalven van zijn opvolger Elisa, en dan loopt het verhaal mee af. Dat wil zeggen, het loopt uit op een anticlimax. Elia verdwijnt, en pas wanneer het optreden van Elisa vermeld wordt, wordt ook vermeld over de hemelvaart van Elia. Zodat het een aardige overwinning lijkt van Elia op de Karmel over de Baalpriesters, maar in de praktijk had het verder geen enkel effect. Er vloeide veel bloed, dat wel, van 950 man minstens, als ik het goed geteld heb. Maar veel effect had het in de praktijk niet, want de afgoderij van Ahab en Izebel ging daarna gewoon verder, ook in de dagen van Elisa. Zodat het niet zo'n overwinning is. Het verhaal begint eigenlijk zoals het eindigt, met Elia, maar helemaal alleen eigenlijk. Daar komt het op neer. Elia die op de vlucht was, die even vervolgd werd, die voor zijn leven zou moeten vrezen. Dat was voor dit verhaal zo, was bij de aanvang van dit verhaal zo, dat word ik uitdrukkelijk genoemd. En het is na afloop van dit verhaal nog steeds zo. Want het mag dan een overwinning van Elia lijken, maar ik heb aan het begin van deze conferentie al gezegd, Elia is en blijft de vernederde, degene die verworpen wordt, het type van Jezus van Nazareth, als de zoon des mensen weliswaar, maar Jezus van Nazareth die door de wereld verworpen wordt, die de wereld niet kent en die door de zijnen niet wordt aangenomen enzovoorts. Ondanks de overwinningen die er geboekt worden. En precies zo was het met de Heer Jezus, ondanks de overwinningen die hij behaalde op de macht van de Satan, op de macht van de dood, bleek toch dat hij verworpen werd door het volk. En precies zo gebeurt het hier ook met Elia. Zodat we ons niet al te zeer zouden verkijken op deze overwinning van Elia op deze Baalpriesters. Maar goed, laten we teruggaan naar het begin van het verhaal, want ik vertel er vanzelf wat meer van. Het begint al dat er staat, het is in het derde jaar. En dan moeten we even vlot rekenen. Het is in het derde jaar, dus er zijn 2 jaren voorbij. Zo snel kan u toch wel rekenen, hè? Als het in het derde jaar is, zijn de 2 jaren voorbij, niet 3. En wij weten wanneer het weer ging regenen. Na 3,5, dat is dus in het 4e jaar. Toch? Ja, er staat hier niet bij, maar wij weten dat uit het Nieuwe Testament, waar 2 keer staat, minstens. Dus dat lijkt me duidelijk. Pas in het 4e jaar ging het weer regenen, maar hier in het 3e jaar wordt het tot Elia gezegd, ga heen, vertoon u een Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Dat betekent in elk geval dat de geschiedenis die hier vermeld wordt, en die in hoofdstuk 18 nog eindigt met het noemen van een grote regen, er kwam een grote regen, vers 45. Deze geschiedenis van hoofdstuk 18 neemt dus pakweg, ruw genomen, gemiddeld genomen, 1 jaar in beslag. Het neemt nogal wat tijd. Het is niet zomaar even 1 gebeurtenis, maar het is een geschiedenis die nogal wat tijd neemt en die zich afspeelt in het 3e en 4e jaar van deze droogte. Of het 3e en 4e jaar sinds het begin van het optreden van Elia in 1 Koningen 17 vers 1. Dus dat moet duidelijk zijn, in het 3e en 4e jaar. En als u nou zegt, waar heb ik dat meer gehoord, dan zeg ik, nou, waarschijnlijk hier. Of zo, hè? Of van een bandje. Want 3e en 4e, daarover hebben wij wel eens verteld dat ze bij elkaar horen. 3e en 4e vormen altijd 1 geheel, om een reden die ik nou niet weer ga uitleggen. Want we hebben hier al een bijbelstudie gehad over de zogenaamde 3-eenheid, of wat er voor door moet gaan, of wat het dan ook mogen zijn. Hè? Daar hebben we een dag over gehad, dus daar hoef ik niks over te zeggen. Toen kwam dat aan de orde, de eenheid tussen 3 en 4, dat het eigenlijk hetzelfde is. En we hebben het gehad over de mens, niet alleen over God, maar we hebben het ook gehad over de mens. Het was een andere bijbelstudiedag, over die begrippen als geest en ziel en lichaam enzovoort. En ook toen hebben we gezien dat de 3e en 4e feitelijk 1 geheel vormen. En verder hebben we ooit wel eens het gehad over de bedelingen. En daarin bleek dat de 3e en 4e bedelingen ook bij elkaar gerekend worden. Omdat de 3e en 4e bedelingen, respectievelijk de bedeling van de belofte en die van de wet zijn. En die beide kunnen bij elkaar gerekend worden omdat ze verband houden met de oud-testamentische geschiedenis van Israël. Ik weet zelfs een brochure van mijn vader, of inmiddels is het een boek geloof ik van mijn vader, waarin hij de belofte en de wet samen rekent voor de gelegenheid tot 1 bedeling. Dat kan blijkbaar. Wel, het gaat er nou niet om of het dat is of niet. Ik heb al gezegd, ik praat over de 3e en 4e bedeling, dus ik geloof niet dat het 1 is, maar ze horen wel uitdrukkelijk bij elkaar. En ik heb ook wel eens verteld dat eigenlijk de 2e helft van de jaren van de bedeling van de belofte een voorafschaduwing is van de bedeling van de wet. Met andere woorden, het laatste deel van de tijd van de belofte voordat de wet kwam was de tijd van de slavernij van Israël in Egypte. Het waren trouwens de 215 jaren, dat was precies de helft van de totale 430. Het waren de 215 jaren van de kinderen van Abraham, van Jacob eigenlijk, die in Egypte waren alvorens daar weer uit te trekken. Maar die jaren in Egypte waren een afschaduwing van de bedeling die zou volgen, namelijk die van de wet. Zodat u ziet dat de 4e bedeling van de wet al vooraf geschaduwd werd in de 3e, daar eigenlijk al in lag opgesloten. Of anders gezegd, het bakken van tichelenstenen in Egypte met behulp van stro en nog het een en ander is niet anders dan de uitbeelding van de bedeling van de wet die erop zou volgen. En u ziet dus dat 3 en 4 uitdrukkelijk in elkaar grijpen en bij elkaar horen. Trouwens, als u een concordantie neemt op de getallen van de Bijbel, vindt u ze meteen. Want er staat nogal eens een keer in de Bijbel dat de dingen waar zijn tot in het 3e en 4e geslacht. Het 3e en 4e horen nou eenmaal bij elkaar. Ze zijn 1 geheel. Als u mij dan vraagt, dan zeg ik, nou, deze geschiedenis speelt zich af in het 3e en 4e jaar. En aangezien het gaat in principe om de dingen met betrekking tot het Oude Testament en hoe het Oude Testament, Oude Verbond, dus aan zijn eind kwam, ben ik geneigd te zeggen dat we hier te maken hebben met waarheden die verband houden met de 3e en 4e bedeling. Wel, het is in 3e en 4e jaar. Dus ik denk, het is in 3e en 4e bedeling. En wij weten hopelijk dat na de 4e bedeling, na de wet, ook inderdaad het nieuwe verbond in werking trad. En daar gaat het ook om, want na deze geschiedenis van Elia komen we terecht bij Elisa, de overwinnaar, de type van de opgewekte Christus. in veel details, maar daar hebben we het vanzelf nog over. Maar ik verwijs nou maar weer even naar de hoofdlijn die we vasthouden. Elia is de Heer in vernedering, de Heer die verworpen werd en dus spreekt in het algemeen over oud-testamentische tijden, de tijden voor de dood en opstanding van Christus. En eventueel kondigen ze aan op welke wijze die tijden veranderd zouden worden en het nieuwe verbond, het eeuwige verbond, in werking zou treden, namelijk door dood en opstanding. En ik geloof, laat ik het dan maar meteen zeggen, ik geloof dat dit offer wat hier op de Karmel gebracht werd, dat dat niet anders is dan een uitbeelding van de kruisiging van de Heer Jezus. Nou ja, ik bedoel zo, het is een uitbeelding van het offer dat een einde maakte aan het oude verbond en wat een begin maakte aan het nieuwe verbond. Want we hebben het nog niet gelezen, maar als we straks lezen, zullen we zien dat niet alleen het offer door God werd aangenomen, maar zelfs het altaar verdween. Ja, ja. God nam zelfs het altaar weg. En dat betekent duidelijk dat het een type is van het oude verbond. Er werd eenmaal geofferd en het was het laatste, het volkomen offer, en daarna hield het op. Waarheden overigens die in de Hebreeënbrief ook wat uitgebreider uiteengezet worden. Maar goed, ik loop op de dingen vooruit. Als hier staat het derde jaar, dan zeggen we natuurlijk eerst, wel, het derde jaar, we weten verder van niks, we hebben niks uitgerekend, dan zeggen we het derde jaar, dan moet er verandering komen. Dan moet er leven komen uit de dood, want de derde is die van de opstanding. Dat is ook zo. Maar als ik nou net verteld heb dat het waarschijnlijk gaat om een derde en de vierde, omdat de vierde daarbij ingesloten zit, ook tijdrekenkundig, dan verandert dat helemaal niks. Want wat gebeurde er dan in de derde bedeling? Zal ik nog eens verder teruggaan? Wat gebeurde er op de derde dag? De eerste derde dag. Je hebt ook de eerste tweede Sabbat. Weet u, dat komt ook in de Bijbel voor. De eerste tweede Sabbat, ook zo'n mooie uitdrukking. Nou, het over de eerste derde dag. Wat is dat? Dat is die dag uit Genesis 1. En wat gebeurde daar? Daar weken de wateren ten behoeve van het land wat daaruit oprees. Was dat een beeld van? Ben u niet op de zondagschool geweest? Hè? Gewoon van opstanding. Van leven uit de dood. Water zijn onder andere een beeld van de dood. En het land wat daaruit opreist is dan een beeld van leven. Dus de derde dag. En dus opstanding. Dat vind je in heel wat boeken nog terug hoor. Daar staat er gewoon in. Die gebeurtenissen van de derde dag een type zijn van de opstanding van Christus. En zo is het ook. Maar dat niet alleen, want het is net zo goed een beeld van de derde bedeling. Want in de derde bedeling moesten de wateren, die onder andere een beeld zijn van de volkeren, moesten de wateren wijken en plaats maken voor de roeping van Abraham, zal ik maar zeggen, en dus voor het tot stand komen van Israël. Want als de wateren de volkeren zijn, dan is het land, het droge land, is dan Israël. Eretz, Israël, het land Israël. En dat is dus nog een toepassing van precies hetzelfde principe. En ik geloof dan ook dat het hele beeld van dat er nieuw leven komt, dat kan toegepast worden op de derde bedeling. Het wordt trouwens toegepast op Abraham. Hij is de levende, hij is de gelovige die geroepen wordt uit de volkeren en wiens geloof ook zwart op wit voor gerechtigheid gerekend wordt. En in zijn leven, in zijn geschiedenis, wordt het principe van opstanding uit de dood, van leven uit de dood, ook uitdrukkelijk geïllustreerd. De geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob is een aaneenschakeling van dit soort verhalen over hoe er leven is terwijl het er eigenlijk niet kon zijn. Abraham was verstorven, Sarah was verstorven, Isaac was geofferd, Rebecca was onvruchtbaar, Isaac vermoedelijk ook, maar dat weten we niet zo helemaal precies. En er ging een heleboel fout, zal ik maar zeggen, en toch kwam een nieuw leven. Leek niet te kunnen, maar het kwam wel. Nou, dat is het verhaal van de derde bedeling, maar het is ook het verhaal van de derde dag, en het is hier het verhaal van het derde jaar, want er staat, ga heen, vertoon je aan Agab, want ik zal regen geven. En regen staat uiteraard voor zegen die nou eenmaal van boven komt. Hè? Regen zal de Heer geven op Adama, op de aardbodem. Wel, die belofte van dat God regen zou geven, waar zouden we die nou bijvoorbeeld terugvinden? Ik heb het eigenlijk al gezegd hoor. In de belofte aan Abraham bijvoorbeeld. Dat is een belofte dat God zijn leven zou geven van omhoog. Dat hij zijn leven zou geven op een onvruchtbare wereld. En daarom breng ik deze aankondiging hier in verband met wat er gebeurde bij de roeping van Abraham. God beloofde te zullen zegenen. Niet meteen, maar in de toekomst. Op u en uw zaad, en uw kinderen, uw zaad na u, zal dit land erfelijk bezitten, enzovoorts. Nou, dat is wat hier ook gezegd wordt. Ik zal regen geven op de aardbodem. Wij weten dat het gemiddeld nog een jaar duurt. Wat nemen we in het derde jaar gewoon gemiddeld, namelijk halverwege het derde jaar, dan weten we dat het nog precies een jaar zou duren, namelijk tot halverwege het vierde jaar. En als u het mij vraagt, dan lijkt het mij dat het precies vanaf deze dag een jaar zou duren voor het zou gaan regenen. Want zo doet God dat meestal. Voor zover ik het heb kunnen nagaan. Weet u nog dat de Heer verschijnt aan Abraham en Sarah en zegt volgend jaar dezelfde dag. Dezelfde datum dus. Hè, zal Sarah een zoon hebben. En als ik me nou niet helemaal vergis, zei Elisa ditzelfde tegen de Sunamitische vrouw. Precies, over een jaar, dezelfde dag. Dan zal het zaad komen, dan zal nieuw leven komen. Bovendien, dat principe van dat die dagen, data, of dus eigenlijk verjaardagen, om het eenvoudig te zeggen, een belangrijke rol spelen ook in de profetie, dat lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Ja. Want ik hoef alleen maar het voorbeeld te geven van de 17e Nisan, als de datum waarop de ark vaste grond vond op de Ararat. De 17e Nisan waarop Israël door de Schelfzee trok. De 17e Nisan waarop Abraham in Canaan aankwam. De 17e Nisan waarop Esther verscheen voor de koning en redding tot stand bracht voor haar volk. De 17e Nisan waarop Christus opstond uit de dood. Ik bedoel, dat is altijd steeds weer dezelfde datum. En dat is niet voor niks zo natuurlijk. Nou, en daar gaat het nou om. Het is dus een jaar. Er wordt een jaar gerekend van het derde tot het vierde jaar. En in die periode speelt deze geschiedenis zich af. Het is de tijd waarin God nieuw leven aankondigt, maar het zou één fase verder, namelijk in het vierde jaar, zou het pas tot stand komen. Nou, ga heen, vertoon je aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Hij moest dus op stap deze Elia, en Elia ging heen om zich aan Agab te vertonen. Komt een beetje overeen toch wel met Abraham, die heen ging. Abraham ging heen uit zijn land en uit zijn maatschap naar zijn vaders huis. Hij had toen ook een opdracht om ergens naartoe te gaan. En dat Abraham vertrok en gestuurd werd vanuit Ur der Galdeeën, dat heeft wel degelijk tot functie dat wij een ontmoeting met hem zouden hebben. Of dat de wereld een ontmoeting met hem zouden hebben. En zelfs dat hij geconfronteerd zou worden met de grootste tegenstander aller tijden, Satan zelf. Want de hele Bijbel door is Abraham sindsdien het grote voorbeeld van de gelovige mens die hier op aarde leeft. De gelovige mens die door God gerechtvaardigd wordt. En begrijp me goed, het mag dan in de historie ongeveer het midden geweest zijn tussen de schepping van Adam en het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar in de Bijbel gezien is de roeping van Abraham al in 12e hoofdstuk van de Bijbel, en de hele rest van de Bijbel wordt er naar terugverwezen. Speelt dus in de Bijbel een veel belangrijkere rol dan het in de geschiedenis ooit gespeeld heeft. Want Abraham wordt al vrij vlot geroepen naar de 12e of in de 12e hoofdstuk van Genesis. En de hele rest van de Bijbel wordt God zelfs genoemd, de God van Abraham. En altijd weer worden gelovigen gewezen op de roeping van Abraham, op het geloof van Abraham en op de werken van Abraham enzovoorts. En dat blijft tot in Openbaring feitelijk aan toe. Dus het speelt een belangrijke rol. En ik geloof dat het overeenkomt met deze positie van Elia. Elia ging heen om zich een Agab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. Ik kan het verhaal wel even doortrekken. Abraham kwam in Canaan. En wat gebeurde er toen? Hongersnood. Ja. Het was in een situatie van hongersnood. Hij moest meteen door naar Egypte, zo gaat dat nou eenmaal. Maar die hongersnood is nou eenmaal de normale situatie van de wereld. Dat is niks bijzonders. Ik heb het al eerder gezegd, die 3,5 jaar van droogte komen overeen met de hele periode waarin of met de hele geschiedenis van deze zienlijke wereld, van de beneden helft van deze wereld. Dus deze onderkant van die wereld, deze zienlijke kant van de wereld waarin geen leven mogelijk is. Dat is in het algemeen droog. De mens komt altijd tekort. Heeft gebrek aan leven, derft de heerlijkheid Gods om er eens wat anders bij te halen. Maar we hebben het natuurlijk al vele malen aangehaald. Het is de normale situatie. Natuurlijk is het droogte. Dat was er al toen Elia wegging. Het is er toen hij terugkwam. Het maakte niks uit. De situatie veranderde niet. En de situatie in Canaan veranderde ook niet toen Abraham er kwam. Er veranderde niks, eigenlijk. En zo is het hier. De honger was sterk in Samaria. En dan staat er, eigenaardig Samaria betekent dat er een heg omheen staat. Een hek omheen staat, dat het ingesloten is. Dat het eigenlijk dus een huis is. Mag dan een speciaal gebied zijn, want Samaria speelt natuurlijk een belangrijke rol in de geschiedenis, ook in typologische zin. Omdat de eerstgeborene daar vandaan komt, maar daar hebben we het nou niet over, maar ik heb het alles aangehaald in verband met die Samaritaanse vrouw. Je komt toch altijd diezelfde dingen tegen, hoor. He? Maar het gaat erom dat het een beperkt gebied is. Het is een huis, maar daarmee is het in de allerbreedste zin de uitbeelding van de wereld waarin wij leven, die inderdaad een eerstgeborene moet voortbrengen. En inmiddels trouwens al voortgebracht heeft. Want u weet toch, de eerstgeborene uit Israël was Efraïm. En uit Efraïm kwam dan ook Jerobeam voort. En dat was de eerste koning van het tienstammenrijk. Zodat het eerstgeboorterecht van Israël wel degelijk thuis hoort niet bij Juda en bij het Jodendom. Maar het hoorde thuis bij het tienstammenrijk. Verder zal ik er niks over vertellen, want dan komen we weer anderhalf uur te praten, zal ik maar zeggen. Dus ik laat het maar zo. De honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja. Achab had Obadja de hofmeester geroepen. En dat is nou zo eigenaardig. Want wij zien in het verhaal dat Obadja de hofmeester is van Achab. Hij is zijn rechterhand, dus min of meer. En dat is een eigenaardige zaak. Want de naam Obadja betekent wat erachter staat, namelijk Obadja was de Heere zeer vrezende. Want Obad of Obed, Abad, Obed betekent dat hij een knecht is en dat hij dient. En ja is de afkorting van Jehovah. Dus Obadja is eigenlijk de knecht des Heeren. En in dat geval is het de Heer zelf. Obadja betekent gewoon knecht des Heeren, hoor. Ja. Trouwens, dat is heel leuk. In de lijst van stamvaders van de Heer Jezus komt een Obed, een knecht, voor, hè? Uit Boas geboren, werd Obed, en uit Obed Izzi, en uit Izzi, of Jesse, David vervolgens, hè? Zodat de Heer die afstamt van Obed is inderdaad een knecht. De knecht des Heeren. Obadja betekent dus knecht des Heeren. Maar in het algemeen, men zou het wat breder moeten vertalen, in het algemeen betekent het dat hij de Heeren diende. En dat staat er dan ook uitdrukkelijk achter. Hij is niet in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus, maar hij is een beeld van allen die Jehovah dienen. En het is vanzelfsprekend dat Jezus van Nazareth in die zin Obadja was, namelijk een dienaar van Jehovah. Maar dat wordt het misschien te moeilijk van. Obadja staat gewoon voor een ieder die God dient. Een gelovig mens. Die weliswaar ook een dienst heeft hier in de wereld. Je moet je goed voorstellen dat elk mens feitelijk een dienaar is van Achab. Het is Satan die de wereld regeert. Ik vertel al die oude verhalen weer. Ik weet het. Het is Satan die de God deze eeuw is. En de wereld ligt in de macht van de boze. En elk mens wordt onder die macht van die boze geboren. En ook als hij verkiest een dienstknecht van Jehovah te zijn, ook als hij een Obadja is, dan blijkt hij toch van nature, van huis uit, een dienstknecht te zijn van deze broer van de vader, deze Achab. Ja, dat is zo. Dat zijn wij van nature. Trouwens, dat staat vaak genoeg in de brieven van Paulus. Dus ik zal het nou niet apart meer aanhalen. Van nature waren we dienstknechten der ongerechtigheid. Dus deze Obadja ook, maar toch staat er, hij was de Heer zeer vrezende. Hij had een belangrijke rol in het huis van Achab, in de heerschappij van Achab. En toch was hij de Heer zeer vrezende. Hij stond weer op die grens van twee werelden eigenlijk. Dat komt zo vaak voor in de Bijbel. Ja, als ik dit lees, moet ik altijd denken aan Jozef. Want dat is ook zo'n geval, hè? Hij diende de koning van Egypte. En hij was de tweede in het Rijk, was min of meer, laten we zeggen, maar de hofmeester, hè? De rechterhand van de farao, maar hij diende Jehovah. En later krijgen we Daniel, in de tijden der heidenen. Daniel, die de tweede man in het rijk was van Nebukadnezar en Belsazar. En later de tweede man was in het rijk niet van de Babyloniërs, maar van de Meden en Perzen. Precies hetzelfde verhaal. En maar hij stond eigenlijk naar aan de verkeerde kant. Hij, aan de ene kant diende hij de vorst over deze zienlijke wereld. En aan de andere kant diende hij Jehovah. En dat is een raam naar Jeruzalem open. En hij aanbad daar. En dat deed hij zo fanatiek, om het dus zo te zeggen. Dat hij er zelfs voor in de leeuwenkuil geworpen werd. Enzovoorts. Hij leefde in twee werelden. Dat is de positie van ieder die Jehovah zeer vreest. De een met één been in de wereld. En met andere been in de hemel, om het zo te zeggen. Hè? Eén been op aarde, de andere in de hemel. Dat is nou eenmaal zo. Wij worden daar ook tussen heen en weer geslingerd. In wezen is dat ook de achtergrond van de strijd van de gelovigen. Die strijd die vind je trouwens ook uitgedrukt hier in Obadja. Want Obadja komt prompt in de problemen als hij van Jehovah een opdracht ontvangt. Want hij had eerst een opdracht van Agab. Lees maar. Er staat... Agab had Obadja, de hofmeester, geroepen, vers 3. En Obadja was de Heer zeer vrezende. Dat is vooral als we Obadja niet vertalen kunnen, dan staat het er nog maar achter. Hè. Hij vreesde Jehovah. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heren uitroeide. Want Izebel had de profeten van Jehovah uitgeroeid. En vervolgd staat in hoofdstuk 16. En Izebel was dan de vrouw van Agab. Het geschiedde dus als Izebel de profeten van Jehovah uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk. En er onderhield hen met brood en water, zodat er dus 2 spelonken waren en in elk van die spelonk zaten 50 profeten van Jehovah. En u ziet, deze man leeft in twee werelden. Aan de ene kant had hij te maken met de uitroeiing van de profeten van Jehovah en aan de andere kant bewaarde hij ze toch. Het is een heel moeilijke situatie voor de man, maar niettemin deed hij het. En het is dus, hieruit blijkt dus ook dat hij duidelijk een beeld is van de gelovigen. Er zit nog wat anders aan vast, maar het is waarschijnlijk overbodig om het te vermelden. Deze 100 profeten blijven dus over en worden gespaard. Zij zijn, hier in het verhaal althans, het overblijfsel althans van de profeten onder Israël. Begrijp me goed, later blijkt dat er nog 7000 waren. En niet 100, maar 7000. Dat is een eind van het hoofdstuk, geloof ik, of volgende hoofdstuk. Ik weet niet precies. Het volgende hoofdstuk, dat is 1 Koningen 19 vers 18. Waar de Heer zegt, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Maar we hebben het nou niet over die 7000 Israëlieten, maar we hebben het over 100 profeten. En onder de profeten is dit een overblijfsel. En van 100 weten we waarschijnlijk dat 100 altijd ingaan in, wat denkt u van de schaapskooi? Maar laten we dan maar meteen zeggen, 100 gaan in het koninkrijk. Hè? 100 is de ingang in het koninkrijk. 100 is het oog van de naald, 100 is een kof. Letter kof, vertaald met oog van de naald. En je weet dat een kameel, mens dus gewoon, door het oog van de naald moet om het koninkrijk binnen te gaan. Hij moet de kof in, hij moet de 100 door om het koninkrijk binnen te gaan. Vandaar dat niet 99, maar uitdrukkelijk 100 schapen de schaapskooi ingingen. En vandaar dat de afmetingen van de deur en de poort en van het voorhangsel van de tabernakel allemaal was 100 vierkante el. De poort was 20 el breed en 5 hoog, dat is 100 vierkante el. Hè? En de deur, zowel als het voorhangsel, waren 10 breed en 10 hoog. Dus ook elk 100. Dus 100 spreekt over het ingaan in het koninkrijk. Als je het nog moeilijker maakt, zeg ik, 100 is kwadraat van 10. En 10 spreekt over de verantwoordelijkheid die de mens heeft ten opzichte van het woord van God. Want als God spreekt, spreekt hij 10 maal. En als de mens dat woord tot zich neemt en als dat woord dus een vervulling vindt, als het namelijk geloofd wordt, dan wordt het dus 10 kwadraat. Net zo goed als je over 7 kwadraat kunt spreken, hè, dan wordt het dus 10 kwadraat, 100. Maar 100 is het ingaan in het koninkrijk. En daarom, 100 heeft te maken met het overblijfsel, met degene die behouden worden. En dat is hier ook zo, het zijn 100 profeten van Jehovah die behouden worden, maar ze worden verstopt en daarom zijn het er geen 100, maar 2 maal 50. Want 50 en 5 en 500 spreekt altijd over de verborgen dingen. De geestelijke dingen, de dingen die er wel zijn, maar die eigenlijk van deze wereld geen deel uitmaken. De dingen die verborgen zijn, spreekt dus ook over de geest. Het spreekt ook over genade, dat leerde ik ook op de zondagsschool. 5 is het getal van de genade. Nou, onder andere is het, het is waar, maar het is onder andere. 5 spreekt over al wat God doet, maar wat niet te maken heeft met de zienlijke wereld, maar wat komt uit de onzienlijke wereld. 5 was dat venster naar omhoog, weet u nog wel? Nou, zo is het hier ook. Deze profeten worden verborgen en dan zijn het er geen 100, maar dan zijn het er 2 maal 50. En ze worden verborgen, nou, waar iedereen altijd verborgen wordt in de Bijbel. Want als iemand verborgen is in de Bijbel, dan kun je er vergif op innemen. Wat een rare woordspeling is, maar in verband met andere gebroed en zo. Maar dan kun je er dus zeker van zijn, bijna, dat zij verborgen worden in spelonken. Nou, daar zijn zoveel voorbeelden van, maar dat geef ik op als huiswerk. Hè? Dus hier ook, hij verborg ze bij 50 man natuurlijk in een spelonk. En onderhield hen met brood en water. Het is een variant op de 5 koningen die verborgen werden in de spelonk. Maar dat was een heel andere geschiedenis. Hè? En daar ga ik nou verder niet meer op in. Die werden gedood. Die Amorieten waren dat namelijk. 5 koningen van de Amorieten. Dat zijn die lui die te veel praten. Dat zijn Amorieten. En die, nou ja goed. Hè? Daar zijn bandjes van trouwens. Niet? Ja. In Duitsland hebben we het erover gehad. Juist zo was het. Het lijkt weer zo lang geleden. Natuurlijk schuilden in de spelonk, in een rots. Eerst kregen ze stenen op hun hoofd, zo was het, hè? Hagelstenen, en daarna werden ze verborgen gehouden in een spelonk, maar ze werden wel gedood. Nou goed, in ieder geval vanzelfsprekend, 100 profeten, ze werden verborgen bij 50 in een spelonk, en u onderhield hem met brood en water, dat was, want water en brood is de gelovige gewis, hè? Zoiets staat er toch? Dus hier ook, water en brood ontvangen ze, precies zoals Israël in de woestijn. Water en brood, hè? Water uit de rots en brood uit de hemel. En deze ook, water en brood ontvingen ze. Je kunt ook zeggen, dan zaten ze zeker in de gevangenis. En dat klopt, daar krijg je ook water en brood. Dat is allemaal hetzelfde. Maar gelovigen zijn nou eenmaal ook in ballingschap, hè? In de gevangenis. Dan krijgen brood en water van Jozef. Nou goed, en Achab had gezegd tot Obadja, trek door het land tot alle waterfonteinen, tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezelen leven houden. Dat is leuk, want Elia zei ooit tot deze vrouw in hoofdstuk 17, haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drink. Dat was bij Zarfat in Sidon, en dat deed ze dus. En hier zei Achab tot Obadja, haal mij toch een weinig water. Maar dat viel niet mee, want in Israël was er geen water. Hè? Het was droogte, dat ging zomaar niet. Zie? Er was geen water, we moesten het zoeken. En het is natuurlijk zo dat dat zoeken naar water in feite altijd het leven van de mens in beslag neemt. Hij is altijd op zoek naar water. Oh goed, in Nederland hebben we het probleem dat we van het water niet af kunnen komen. Althans heel moeilijk. He, dat weet ik wel, maar je moet toch een beetje bredere kijk hebben op de dingen. In de hele rest van de wereld, behalve Nederland, is men altijd op zoek naar water. Mensen vestigen zich waar water is, en waar geen water is, kan men niet leven. Er moet water komen. Ik heb een heleboel verhalen in gedachten over hoe men water zoekt in de wereld. Dat is zo leuk, hè? Weet u, dat zou ik u dat eens vertellen. Ik heb mensen gesproken, niet alleen in Zuid-Afrika, maar ik heb ook mensen gesproken hier in Nederland die ook naar Afrika, Midden-Afrika, Zambia, weet ik veel, allemaal geweest waren. En daar hebben ze allemaal het probleem van hoe komen we nou aan water. Dat is zo leuk, die lui die worden opgeleid hier in Holland, die volgen universitaire studie, geologie en al dat soort dingen meer, opdat ze verstand zouden hebben van waar ze water zouden kunnen vinden. En weet u hoe ze het daar dan vinden? Kameel. Met een kameel bijvoorbeeld, dat is één manier, maar in Afrika hebben ze niet veel kamelen hoor. Tenminste in het zuiden niet, alleen in het noorden maar. Maar weet je hoe ze water vinden? Gewoon met een wiggelroeder lopen. Ze pakken gewoon een zwarte in hun kraag, die heeft hij meestal niet, maar bij wijze van spreken. Hè? Nee, nou, zo wordt zoals mij ook verteld, dus dat maakt niks uit, ik vertel u dat zo door. Ze nemen gewoon een zwarte en zeggen, hey, zoek jij eens even water, en dat doen ze dan. En die zeggen, hier zit water, en dan komen die blanken en die zetten daar een boor neer, en zo of zo, die gaan daar boren, en dan vinden ze water. En de mensen die het mij vertelden, het zijn er verschillende geweest, onafhankelijk van elkaar. Die zeiden allemaal, dat is veruit de goedkoopste, in ieder geval een efficiënte manier, want het werkt. Leuk is dat, hè? Ja. En ja, hoe werkt dat dan, zo'n wichelroedel? Ja, dat weet ik niet. Oh, natuurlijk, hier in het Westen zeggen ze, dat is occult. En dat komt omdat zij niet begrijpen hoe het werkt. En dat, als een Westerling niet begrijpt hoe het werkt, omdat hij dat op de universiteit niet geleerd heeft, dan zegt hij, dan is het van de duivel. Want van de duivel begrijpt hij niks. He? Dat is zo, hoor. Ik heb het nog anders horen zeggen, maar dat durf ik niet te herhalen. Maar daar komt het ongeveer op neer. Als wij het niet geleerd hebben op school, dan moet het wel van de duivel zijn. Maar dat is een misverstand. Het punt is gewoon dat het zoeken naar leven, dat is het zoeken naar de goddelijke dingen. Het zoeken naar de geestelijke dingen. En dat gebeurt niet op zo'n wetenschappelijke wijze. Dat gebeurt niet op onze westerse technische wijze. Het zit heel anders in elkaar. Israël had water nodig. En waar was het? In de rots. Moest alleen een klap op de rots geven. Kwam het eruit. En een poos later hadden ze weer water nodig. En toen was het weer in de rots. Alleen moest je er nou geen klap op geven, maar er tegen spreken. Nou, klap opgeven hielp ook. Maar het had wat bijverschijnselen. Maar niettemin, die dingen gebeurden gewoon zo. He? Hoe kom je aan water? En hetzelfde geldt voor hoe kom je aan brood? Nou, als je in de woestijn bent, valt het uit de hemel, daar komt het op neer. Zo kom je aan brood. Of je haalt het in Bethlehem. Of je stuurt de discipelen naar Sichar om het te halen. Sichem dus eigenlijk. Er wordt allemaal brood gehaald. Dat zijn vreemde dingen, hoor. Of er zijn 5 broden, dat is natuurlijk veel te weinig, maar het is wel genoeg. Dat heb je als er 5 zijn, hè. Dan weet je ook niet waar het vandaan komt, hoe het precies zit. Daar zit iets bij, ja, wij zouden zeggen dat moet occult zijn, maar het was het niet. He? Het kwam van God. En wat weten wij per slotverrekening van deze wereld af? Maar in ieder geval wat ik u wilde vertellen, is dat het in de hele wereld gaat om dat water. Er moet water zijn. Zoet, drinkbaar water. Ook geen bedorven water, van Mara bijvoorbeeld. He? Er moet gewoon goed zoet, drinkbaar water zijn. Daarnaar is men op zoek. En daar kan althans dit menselijk leven in stand gehouden worden. En waar Obadja zowel als Agab mee bezig zijn, is gewoon met wat de mens altijd doet. Hij is op zoek naar water, maar die vindt het niet. Nou, in de woestijn vind je het soms. Was het niet ergens dat er 12 waterbronnen waren en 70 palmbomen? Dat komt dus wel voor. Dat is ook raar, hè? 12 waterbronnen, 70 palmbomen. En dat zal historisch en geografisch allemaal wel waar geweest zijn, dat geloof ik direct. Maar neemt niet weg dat daar een betekenis achter zit natuurlijk. Hè? Want waar komt het water vandaan? Wie geeft water? Wel, het water, dat is gewoon Christus zelf. Hij is de bron des levens. Hij is het levende water en hij geeft dus ook levend water. Hij is de Jacobsbron eventueel. Maar het water komt in de wereld via Israël bijvoorbeeld. Als je zegt het water is het woord van God, dan dat is hetzelfde, want het woord is Christus. Hè? Maar als je zegt het water is het woord van God, dan moet ik zeggen dat het tot de wereld komt via Israël. De zaligheid is uit de Joden en het water komt dus uit de Jacobsbron. Beide dingen heb ik al geciteerd en beide komen weer uit Johannes 4. En als het dus uit Israël komt, komt het uit de 12 stammen van Israël. Dus heb je in de woestijn van deze wereld 12 waterbronnen. Hè? Met als gevolg 70 palmbomen. Want 70 heeft te maken met de 70 volkeren in de wereld. En die 70 palmbomen haalden hun water bij de 12 bronnen uiteraard. Dus zo zit dat gewoon. Het is gewoon een beeld van het uiteindelijke Messiaanse Rijk, wat in deze wereld gevestigd zou worden. Een soort oase natuurlijk, maar hè, zo steekt het in elkaar. Kortom, men moet water hebben. Hoe dan ook. En men is ermee bezig. Men zoekt het, maar men vindt het niet. Het is er niet. En daarom is men zo ijverig bezig. Men is onderweg. Daar is een mens altijd mee bezig. Hij is onderweg. Hij trekt het hele land door. Tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Ik moet ineens denken aan het verhaal van Livingstone, die op zoek was naar de bronnen van weet ik wat voor rivieren allemaal in Afrika. Hè? Men zoekt waterfonteinen. Ook de avonturier is op zoek naar water. En naar de bron van de rivieren. Waar komt het water vandaan? Waarom ze dat moeten weten, snap ik ook niet. Maar zij willen dat weten, dat zit in de mens, daar is je naar onderweg, dat moet hij weten, waar komt het vandaan? En als het regent wil je weten waar het vandaan komt, dat kan ik u wel vertellen, dat komt van de Azoren. Maar goed, hè? Daar maken ze het weer, hè? Goed, nou ja, daar zal ik ook maar niet verder over praten. over daar zorgen. Nou, misschien zullen wij gras vinden, staat er in vers 5, opdat wij de paarden en muilezelen in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. Want daar gaat het om, de dieren moeten in stand gehouden worden. De dieren staan gewoon voor mensen, de levende haven hier op aarde, die gras moet vinden, die voedsel moet vinden, die door het water in het leven moet worden gehouden. Het zijn genadig trouwens dat er staat paarden en muilezelen, terwijl ezelen zelf niet genoemd worden. Ze hebben wel oog voor het belangrijke. Ik heb wel eens meer verteld. Een paard spreekt over verhoging en een ezel spreekt over vernedering. Het zijn echt verschillende dieren, hoewel ze iets van elkaar hebben. Ze lijken wat op elkaar. Ja, ik zeg altijd, hij weet precies wat er komt. Dus daar zeg ik het maar. Ik wil hem niet teleurstellen. Een ezel, dat is een paard met een belachelijk voorkomen. Hè? En ja, voor de militaire dienst word je dan afgekeurd, heb ik wel eens gehoord. Maar goed. Maar een ezel is een vernederd paard, een belachelijk paard, niet eervol. Een lastdier. Het is ook een raar gezicht, vind ik altijd, als er een mens op zit. He, heb je dat wel eens gezien, een mens op een ezel? Het is geen gezicht. He. Ik denk dan altijd meteen aan die mop die ik vroeger altijd moest aanhoren, toen ik nog pijp rookte. Toen zei ze ook altijd, er zijn twee rotkoppen en één steel. He. Van ouwe. En als ik een mens op een ezel zie zitten, dan heb ik ook altijd dat soort gedachten. He. En als je op een kruk zit, hoor je ook altijd diezelfde dingen. Nou, zoiets. Het is niet een erg verheffend gezicht, hè? Toch? Nee. Een paard, dat is meer koninklijk. Paard spreekt ook over koningschap. Dat is nou eenmaal zo. En als de koning komt, komt hij op een paard. En zelfs als zijn rivaal komt, zit hij op een paard. Allebei wit natuurlijk, in openbaring, hè? En als de koning komt in vernedering, bij zijn eerste komst, dan staat er, hij komt op een ezel. Ja, in vernedering. Maar Achab heeft niet zoveel belang bij het instand houden van de ezels. Dat komt namelijk omdat een ezel het vernederde lastdier is. Maar een ezel heeft één ding voor, hoewel het hem negatief wordt aangerekend. Een ezel heeft voor dat hij liever zijn last niet draagt en bij voorkeur zijn vrijheid verkiest. Dat is leuk. Ik heb thuis nog een boek van, dat zal ik je eens vertellen, een boek van een dominee Bultema. H. Bultema. En als u denkt dat het een Nederlander is, heb je maar half gelijk, want het was een Canadees. Maar hij schreef in het Nederlands, want in het verleden zijn nogal eens Nederlanders met de hele kerk, inclusief de dominee, geëmigreerd. Hè? Ja, er is nogal eens gebeurd. En dit is één zo'n situatie waarbij ergens in Canada een hele gemeenschap was van een hele kerk eigenlijk, met een dominee, waar netjes in het Nederlands gepreekt en ook in het Nederlands geschreven werd, hoewel het allemaal in feite Canadezen waren. Maar deze Bultema, die was weliswaar gereformeerd, maar tegelijkertijd giliast. Net zoiets als Johannes de Heer dus. Nou, die was hervormd, om precies te zijn. Maar deze Bultema was dus wel degelijk calvinistisch, maar hij geloofde in een duizendjarig rijk en hij had een geweldig oog voor de typologie van de Bijbel, heeft er ook al inderdaad over geschreven. En deze Bultema schreef over ezels en zei, ezels zijn dwaalziek. En hij rekende het dus negatief aan deze ezels. Maar wij, en dat klopt natuurlijk, ezels zijn altijd weg, hè? Die worden altijd gezocht, hè? Ja, wij vergeten dat, we slaan het over. Maar als Saul tot koning gezalfd wordt, was hij wel toevallig net onderweg om de ezels te zoeken die de verkeerde kant op gegaan waren. Ze waren weg. En als Biljam op zijn ezel ergens naartoe moet, loopt die ezel een andere kant op en begint nog te praten tegen zijn baas ook. He? Het is heel vervelend met die dieren. Ze zijn altijd, ze willen vrij worden. Maar als de Heer op aarde verschijnt en er staat een ezel, wat doet hij dan? Hij zegt, maak hem ogenblikkelijk los, want dit beest moet vrij. Die ezel moet namelijk vrij worden. Moet ontbonden worden. Want hij moet onderworpen worden aan de Heer Jezus. Dat is wat er gebeurde ooit, met die intocht in Jeruzalem, waar ik alles over gesproken heb, inmiddels. Hè. Maar dat komt omdat de ezel met zijn grote oren een uitbeelding is van iemand die oren heeft om te horen wat de geest zegt. Want de ezel is dat vernederde lastdier, maar hij kiest zijn vrijheid, want hij is de uitbeelding van een gelovige. Ja, ja, lees het in de Bijbel maar na. Als je dus ezelsoren hebt, wees er maar trots op. Hè. Hoe groter de oren, hoe meer uitbeelding van geloof. Ja, dat is gewoon zo. Typologisch is dat zo. Ja.
En vandaar dat ik ook altijd olifant even noem. Hè? Want die heeft verhoudingsgewijs zulke grote oren dat sommige mensen denken dat ze ermee vliegen kunnen. En typologisch is dat ook volkomen juist. Want die oren spreken over geloof. Ik zag het vandaag nog in de krant staan. In advertentie overigens. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval stond in de krant dat in een of ander verhaal dat een olifant zo'n goed geheugen heeft. Olifant vergeet nooit wat. Dat komt een goede geestelijke eigenschap heeft. Hij hoort en houdt vast. Dat is een beeld van geloof. En als je maar goed geloof hebt, dan vlieg je inderdaad de hemel in. Zo is het wel hoor. Ja, ja. Ja, dat is typologie. En een beetje natuurkunde, hè? Natuurkunde, dat is het eigenlijk. Maar zo zijn die dingen eenmaal geschapen. Nou goed, ezelen zijn dus een beeld van gelovigen, dat zijn van de vernederde mens. Dat is het verachte en onedele wat door God is uitgekozen. Dat is een ezel. Maar uiteindelijk is sprake van paarden en dan spreekt het over verhoging. En dat is wat in de toekomst gebeurt. De Heer kwam in zijn eerste komst op een ezel. Uw koning komt op een ezel in. Maar in de toekomst komt hij op een paard. Want in de verheerlijkte Christus verschijnt uiteraard in de toekomst op het paard. En dan is het eigenaardig genoeg dat die beide diersoorten, die toch weer zoveel van elkaar verschillen, wel degelijk met elkaar gekruist kunnen worden. Dat wordt ook gedaan. En daaruit worden dan geboren muildieren, dan wel muilezels. Daar is nog een klein verschil tussen ook. Want een muilezel heeft een ezel als moeder en een muildier heeft een paard als moeder. Er is dus verschil tussen officieel, maar dat weet bijna niemand behalve meneer Van Dalen. Dus u mag het van mij vergeten. Maar die dieren kunnen gekruist worden. Er is een soort combinatie mogelijk, er is een overeenkomst mogelijk, een compromis mogelijk tussen vernedering en verhoging. En daar is het muildier een beeld van. Het eigenaardige is alleen, een muildier is dus feitelijk een ezel. Hij is ook een paard, beide dingen zijn waar, maar hij plant zich niet meer voort. Want als vernedering en verhoging met elkaar verzoend worden, met elkaar gemeenschap hebben, zal ik maar zeggen, hè, dan wordt daarmee de eeuwigheidspositie bereikt. En dan is er dus geen, daarna niet meer nieuw leven mogelijk, want meer is er niet. Vandaar dat muildieren, muilezels zijn dus inderdaad onvruchtbaar. Dus een verschijnsel wat natuurlijk in de natuur wel meer voorkomt. Maar het meest belangrijke is inderdaad dit. En dan moet ik er nog wat bij vertellen. Onder Israël was het verboden om ezels en paarden met elkaar te kruisen. De wet verbood het namelijk. Want onder het oude verbond komt deze verzoening nooit tot stand. Als deze vernedering en verhoging elkaar ontmoeten in de persoon van Christus, zal ik dan maar zeggen, is dat niet onder het oude verbond, maar is daarmee het nieuwe verbond aangebroken. En dus was het in het oude verbond verboden. En dan zegt u, dat vind ik vreemd, dat die dingen die in het oude verbond verboden zijn zo'n positieve betekenis hebben. Dan zeg ik, dan weet ik er nog wel een paar meer. Hè? Ruiken aan de heilige zalfolie. Als je dat deed, moest je gedood worden. Maar de heilige zalfolie is een beeld van de Messias, van Christus uiteraard en van de geest van Christus. En wij ruiken daaraan, wij hebben deel aan die geest, wij hebben deel aan die reuk, we hebben die geest ontvangen en daarom zijn we gestorven. Dat is een positieve betekenis, we zijn gestorven voor de wereld, want we hebben deel gekregen aan die heilige zalfolie. Men zou het juist dus wel moeten doen. Men zou er juist wel aan moeten ruiken. Dan verlies je inderdaad het leven, maar dan ben je meteen bevrijd van de wet. Zie? En zo zitten heel wat wetten in elkaar, hoor. Wij leggen ze vaak veel te negatief uit. Ze hebben dikwijls een veel positievere betekenis. Maar goed, ik zal er niet meer voorbeelden van aanhalen, want ik verdwaal natuurlijk voorkomen. Het lijkt wel een ezel, hè? Dus waar Agab en Obadja, als uitbeelding van de oude mensen mee bezig zijn, is het in stand houden inderdaad van de paarden en de muilezels, die inderdaad paardenbloed in zich hebben, aan van ezels trekken zij zich verder niets aan. Want die mis je in het rijtje natuurlijk. En toch, daar gaat het nou juist om, die ezels als uitbeelding van de gelovigen zouden in het leven moeten gehouden worden, maar de wereld zorgt daar niet voor, voor dat verachten en onedele. Wel voor paarden, want dat ziet er aardig uit, hè? Paarden en muilezels. Nou goed, en er staat er dat in vers 6 dat zij deelden het land onder zich, dat zij doortogen. Dubbele punt, want er staat er hoe het gebeurde. Agab ging op een weg En Obadja ging ook bijzonder op een weg. Ieder ging zijn eigen weg. Agab en Obadja waren allebei los van elkaar bezig met hetzelfde, het zoeken naar water. Dat is de situatie van de wereld. Want vergis u nou niet, de mens in het algemeen, de zondaar, maar zelfs Satan zelf, ze zijn allemaal op zoek naar leven en ze zoeken allemaal het beste voor de mens. En de gelovige is daar vaak ook mee bezig. Is onderweg vanuit het zoeken naar water. Zijn genadige Obadja diende de Heer, maar het was de Heer zelf die de hemel sloot. En dezezelfde Obadja is hier op aarde op zoek naar water. Dat is de tragiek in het leven van deze man. Het is de tragiek in het leven van zoveel gelovigen. Niet alleen in deze bedeling, maar ook in voorgaande bedelingen. De Heer had wat beloofd voor de toekomst, maar het is er nu nog niet. Wij vinden dat er water moet zijn hier op aarde. Wij zoeken naar leven, we hebben het beste met de mens voor. Maar God zegt, ik geef het niet. Het komt pas op mijn tijd. Niet te vroeg. Heb maar geduld. En dat was zo in de dagen van de bedeling van de belofte. Om daar dan eens bij terug te komen. Het derde jaar, hè, de derde bedeling. Aan Abraham was gezegd, je zult het land erven. En Abraham wist hoe het zat. Hij had geen haast. Was niet nodig. Hij wist, God heeft beloofd, hij zal het in de toekomst geven. Zie? En dat is het kenmerk van de belofte. En dat is het kenmerk ook van de oprechte gelovige. Hij heeft geen haast, hij zoekt het leven niet hier. Hij weet dat God het leven zal geven. Obadja had ook kunnen weten dat binnen afzienbare tijd misschien de hemel geopend zou worden en het weer zou gaan regenen. Ik weet niet of hij het kon weten, maar hij zou het moeten weten. Hij zou het moeten weten hoe het zou komen. Dat is de andere kant van het verhaal, hè. Daarom, het is niet zo fraai, die Obadja met zijn reacties. Het is een beetje halfslachtig. Hij vreesde de Heer, maar nou ja. Hè? Maar goed, hij was dus op zoek naar water. Hij vond het niet. Ik moet er altijd bij denken aan. We hebben het toch over de derde bedeling, de bedeling van de belofte. Dan moet ik altijd denken aan Isaac, over wie wij nauwelijks iets anders weten te vermelden dan dat hij op zoek was naar water. En als hij het vond, werd hij er weer bij verdreven. En dan groeft hij maar weer een nieuwe put enzovoorts. Maar het gaat allemaal om dat hij water moest hebben. Het gaat zijn hele leven om de strijd om het water. Nou, daar gaat het hier ook om. En daar waren ze dan onderweg. Ieder aan het zoeken naar het water wat van de hemel zou moeten komen. Maar daar vandaan kwam het niet. Het was net als in Egypte. Men zocht het ergens beneden. De aarde zelf zou wat op moeten brengen. Maar het kwam er niet uiteraard. Dan staat er dat Obadja was op zoek naar water. En hij vond het eigenlijk ook. Hè? Want er staat er... Even 7, als nu Obadja op de weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide, zijt gij mijn heer Elia? En inderdaad, dit was meneer Elia. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat de heer van Obadja was Agab. Nou, hij vreesde de heer zeer, maar hij was de hofmeester van Agab. Dan heb ik het even over mensen. Hè? Hij was de dienaar van Agab. En dan komt hij Elia tegen en zegt, zet gij mijn heer Elia. Hoeveel heren dacht u dat hij eigenlijk diende? Je ziet dat het een verdeling is. Hè? Het is eens deels dit, ander deels dat. En natuurlijk, je kunt het de man verwijten. Er zal ook wel veel gedaan worden. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, het is de natuurlijke positie van iemand die de heren vreest. Aan de ene kant is hij een dienstknecht van deze wereld. Dat is nou eenmaal zo. Voor een deel is hij in slavernij. Hij moet nou eenmaal wat. Hij moet op tijd weg, want anders haalt hij straks de bus niet enzovoort. Ik bedoel, hij zit aan allerlei normen en verplichtingen vast die nou eenmaal voor het aardse bestaan nodig zijn. Maar aan de andere kant is hij een dienstknecht der gerechtigheid. En dat zijn heel andere dingen. Nou, zijt gij mijn heer Elia? En hij zeide, ik ben het. En Elia maakt meteen van de gelegenheid gebruik. En zegt, ik ben inderdaad je heer. En dan moet je even doen wat ik zeg. En dan zeg ik, ga heen, zeg uw heer, zie Elia is hier. Dat is leuk, hè? Want Agab had tot Obadja gezegd, trek door het land. Dus ga heen. Hij werd eerst weggestuurd door Agab. En dan komt hij Elia tegen. En dan zegt Elia, nee, doe maar even wat ik zeg. Je moet teruggaan naar Agab. En zeg maar, hier is Elia. Zeg uw heer, zie Elia. Tot zover is het wel aardig te begrijpen. Maar dan moet je eens opletten wat Obadja zegt. Die is een zeer snelle denker. Zo snel dat het achteraf van ons uitgelegd moet worden, hoe het zit. Hij is zo snel, hij zegt namelijk meteen. Wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Agab dat hij mij doodde? En als je dat leest, denk je, wat een onzin. Waarom zou Agab nou Obadja doden als je komt zeggen, hier is Elia? Maar, hè, want je zou toch zeggen, dat wordt trouwens ook in de volgende vers uitgelegd, dat Agab er alles aan gelegen was om Elia te vinden. En dus zou Obadja misschien beloond worden als ze zou zeggen, ik heb Elia gevonden. Maar zo dom was Obadja niet. Hij was niet voor niks hofmeester trouwens. Hè? Zo dom was hij niet. Hij was een goede politicus. Hij rekende vooruit. En hij zei, kijk maar eens even wat hij zei. Hij zegt namelijk, vers 10, zo waarachtig als de Heer uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. Agab had dus overal laten zoeken. Waar is Elia? Waar zit hij? Hij moet ergens wezen. Waar kan ik hem vinden? Opdat ik hem zou kunnen doden natuurlijk. En dan zegt Obadja, en als die koning of als die volken zeiden, hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en het volk een eed af dat zij u niet hadden gevonden. Al die volken, al die koninkrijken hadden moeten zweren dat Elia niet bij hun was. Wel, hij was wel ergens. Hij was in de tijd bij dat is Arfat, hè? Bij Sidon. Maar ze hadden hem niet gevonden. En het was helemaal een aarde bewogen, bij wijze van spreken dan, om die man te vinden. En ze hadden hem niet gevonden. Hij was zoek. En dat is niet zo verwonderlijk. Want aangezien Elia nou eenmaal een beeld is van Jehovah die met deze wereld meegaat. Maar dat heb ik allemaal uitgelegd, hè. De Heer die met de wereld meegaat. Is het dus duidelijk dat aangezien de Heer zelf zo moeilijk gevonden wordt in deze wereld, ook Elia niet gevonden wordt. Hij is wel ergens. Maar dan wel buiten de legerplaats. Hij is wel te vinden, je kunt hem wel ergens ontmoeten. Maar het is ergens op de berg, of in de spelonk, of in de woestijn. Maar in ieder geval niet in de legerplaats. Men kon hem niet vinden. En Obadja zegt dan ook, in vanzelf, hij zegt, gij zegt nu, ga heen, zeg u weer, zie Elia. En de vertalers hebben erbij gezegd, zie Elia is hier. Want dat is inderdaad de bedoeling. Elia blijft waar hij is en stuurt Obadja. Hij zegt, ga even zeggen dat hij Elia kan komen bekijken. Zeg maar, zie Elia. Of ga eens kijken naar Elia, want daar en daar is hij. En Obadja zegt, dat kan ik niet maken. Want de kans is zeer groot dat Agab natuurlijk wel komt. Maar dat hij Elia niet zal zien, want niemand heeft Elia ooit kunnen vinden. Dat is het verhaal, dat heeft hij net verteld. Niemand kon hem vinden. Hij moet natuurlijk ergens geweest zijn, die Elia, maar niemand heeft hem kunnen vinden. En al die volk en al die koninkrijken hebben gezworen dat Elia er niet was. En dan moet ik aan Agab gaan zeggen van hier is Elia, en dan komt hij misschien kijken en dan ben je weg. Zie? Ja, zo is het toch? Nou, dat zegt hij. En het mocht geschieden wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam. Hij zegt niet tegen Elia, misschien kan ik jou niet vertrouwen. Hij zegt, maar je weet nooit wat de geest des Heeren doet, hè? Nou ja, zei de kamerling tegen Filippus. Nou, dat zei hij niet, maar de geest des Heren nam Filippus weg, weet u nog? Ja, en de geest des Heren nam Ezechiël ook een keer weg en toen was je ineens bij de ballingen, weet u niet? Dat komt allemaal voor, dat kan allemaal zomaar gebeuren. En misschien neemt de geest des Heren u wel weg naar de hemel en het zou bepaald zo lang niet meer duren dat het zou gebeuren. En per slotverrekening, Mozes was er ook 120 jaar, maar na 120 jaar was hij wel weg. En zelfs zijn graf werd niet eens meer gevonden. En Henoch en zo, er zijn er nog een paar natuurlijk, en Aaron en zo, hè. Maar goed, Obadja zegt dus, dat kan ik niet doen, dat kost me de kop. Hij bedoelt natuurlijk, ga maar met me mee. Hè? Maar dat gebeurt niet. En er staat, hij zegt dus, mocht geschieden wanneer ik van u zo weggegaan zijn, dat de geest des Heer u wegnam. Ik weet niet waarheen. Waarheen, weet ik veel, hè? Ik weet niet waarheen, maar het zou toch kunnen. En dan zegt hij, en ik kwam om Agab aan te zeggen en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht nu, vrees de Heer van mijn jonkheid af. En hij zegt dus, ik vrees de Heer en ik ben uw knecht en dit kun je me niet aandoen. Want, en daar gaat het om, Obadja is er diep van doordrongen, Agab trouwens ook, dat Elia en daarmee Jehovah zelf feitelijk niet gevonden kan worden. Hij is altijd zoek. Af en toe verschijnt hij ergens. Dat is bij toeval. Op de weg, dan treedt hij iemand tegemoet. Zo, dat komt voor. Incidenteel, om wat voor reden dan ook. Maar blijvend is het nooit. De Heer verschijnt dan af en toe eens een keer aan Abraham of aan Adam of weet ik veel aan wie, hè. Maar in ieder geval, dat is af en toe maar zo, maar normaal gezien is de Heer wel dan weliswaar aanwezig, maar in ieder geval niet zichtbaar. En daar gaat het om. De geest des Heren mag er dan geweest zijn, maar de Heer zelf, zienlijk aanwezig in deze wereld, was er niet. En dat is zo geweest en dat is ook zo gebleven in de derde en vierde bedeling. De Heer sprak wel, de Heer zei af en toe wel wat, maar hij trok zich altijd meteen weer terug. En dat is wat Obadja ook zegt, ik weet wel, je gaat toch weer weg. En dan zegt Elia van dat hij dat niet zal doen dus, hè? Want dan gaat het verder. Obadja zegt dan, vers 13, is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb als Izebel de profeten des Heren doodde? Dus Obadja vertelt dat hij dus inderdaad de Heren vreest en dat hij het niet verdiend heeft om zo behandeld te worden en eventueel zijn hoofd te verliezen op deze wijze. Ik heb van de profeten van Jehovah 100 man verborgen, elk 50 in een spelonk, en ik heb ze met brood en water onderhouden. En nu zegt gij, ga heen, zeg uw Heer, zie Elia, en hij zou mij doodslaan. Dat zegt vers 14. En dan zegt Elia, zo waarachtig als de Heer der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Dat is de bekende uitspraak uit 17 vers 1. Zo waarachtig als de Heer leeft, wiens aangezicht ik ben, typologisch, of voor wiens aangezicht ik sta. Ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Maak je me niet ongerust. En toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. En daar vindt de confrontatie plaats. Want dan moet komen de vervulling van de belofte. De Heer had gezegd in dit derde jaar, ik zal regen geven op de aardbodem. En dan moet de regen gaan komen. En dat begint dan met deze confrontatie van Elia en Agab. Want in vers 1 staat, het woord is Heer geschieden tot Elia in het derde jaar, zeggende, ga heen, vertoon je aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En als de vervulling van de belofte komt, dan is daar een confrontatie tussen Elia en Agab, waarbij Elia een type is van Jehovah zelf, de Heere, Jehovah zelf, en Agab uiteraard een type van Satan, de grote tegenstander, de broer van de vader, zijn rivaal dus, hè, want dat is het. Nou, en hier vindt dan de ontmoeting plaats. Obadja ging Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide, zijt gij die beroerder van Israël? Eigenaardige omkering van de feiten, waaraan we de man natuurlijk meteen erkennen. Want het was ooit de slang in de hof die zei, als je van de boom der kennis des goeds en des kwaads eet, word je als God. Terwijl de waarheid precies andersom was eigenlijk. Als je tenminste zwart-wit wil stellen even. Men had moeten eten van de boom des levens om te worden als God. En door te eten van de boom des kennis zou men sterven. Ja, dat is het verhaal. Dat is precies de omgekeerde dingen. Nou, dus hier ook. Het geschiedenis als Agab Elia zag dat Agab toen zei, zijt gij die beroerder, die beweger van Israël? Zijt gij die man die Israël in beweging brengt? En dan zegt Elia, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijn. Want het enige wat niet beroert, het enige wat zich niet roert, het enige wat onbeweeglijk en onvergankelijk is, is de Heere uw rotsteen. Uit Deuteronomium. De Heere uw rotsteen. En Israël zou de Heere haar rotsteen verlaten. En daardoor zou het in beweging komen. Daardoor zou het wankelen. Daardoor zou het heen en weer bewogen worden. En zo is het vandaag de dag nog. Het blijft nog steeds zo dat als je spreekt over de God van Israël, over de Heere, Jezus Christus, dan word je uitgemaakt voor een beroerder. Als je vandaag aan de dag zelfs in christelijk Nederland de Bijbel opent en de Bijbel laat spreken, dan word je geacht een oproerkraaier te zijn. Want er komt allemaal ellende van. Een strijd. En zelfs scheuringen in de gemeenten enzovoorts. He. Blij dat wij zo'n gemeente niet hebben, dan kan die ook niet scheuren, bedoel ik maar. Hè? Maar goed, dat heeft er niks mee te maken nou. Maar, daar moet ik toevallig even aan denken. Maar het woord brengt geen beroering. Integendeel, het woord geeft vastigheid aan degenen die in beroering zijn. Zij die heen en weer bewogen worden door, ik noem maar even een dwarsstraat. Hè? Zij die heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer, vinden hun vastheid in de schriften, in het woord. Dat is het enige wat niet wankelt. Omdat het woord feitelijk Christus zelf is. En hij wankelt niet. En daarom, Elia zegt meteen, ik heb Israël niet beroerd, maar gij in uw vaders huis, daar weet je dat gij de geboden, dus de woorden, des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Baal wil feitelijk ook gewoon zeggen Heer. Het woord Baal heeft de betekenis van Heer in de zin van echtgenoot en ook in de zin van eigenaar, want dat is hetzelfde. Geen vrouwenbeweging in de zaal, nee? Oh. Nou, dat is beweging, zeg ik maar altijd. Bij ons hebben we geen beweging. Wij hebben altijd vastigheid in het woord, hè? Goed. Nou, ze zijn bij andere heren, andere els, of als, Baals, nagevolgd. Begrijp me goed, de Heer zelf wordt soms ook Baal genoemd. En in de praktijk was het zelfs zo dat dikwijls in Israël Jehovah niet stond boven al die andere Baals die Israël kende. Ik meen dat het Hosea 1 is, waar staat over de toekomstige bekering van Israël, dat Israël dan haar Heer niet langer zal noemen mijn Baal, maar mijn man. En in de praktijk betekent Baal ook gewoon man in de zin van echtgenoot. Behalve dan dat Baal natuurlijk een negatieve gevoelswaarde gekregen heeft, omdat de term gebruikt wordt voor alle afgoden die men maar bedenken kon. Want men bedacht ze zelf, hè. Want u weet natuurlijk dat hier helemaal geen Baal bestond in dit verhaal. Nou, en anders sliep hij of was hij op reis? Ja, dat zegt Elia tenminste, hè. Want hij liet niks van zich horen. Hij was er gewoon niet, hè. Een stomme afgod. Maar goed, door het volgen van die afgoden, want het waren er meerdere Baals, door het volgen van die afgoden werd Israël in beweging gebracht. Er waren inderdaad meerdere Baals, ze worden soms ook in namen genoemd, Baal Peor, Baal Zebub enzovoorts. Eigenaardige namen overigens. Maar er waren er meerdere. Maar daardoor werd Israël in beroering gebracht, want die goden gaven geen vastigheid. En daarom niet Elia was de beroerder, maar Achab was de beroerder. Het was niet God die deze wereld in beweging gebracht heeft, het is Satan die deze wereld omkeert. Daarom wordt hij ook zo genoemd in het Grieks. Diabolos. Degene die de dingen door elkaar heen gooit. Dat is beweging. God geeft vastheid. Satan, de tegenstander, is de diabolos. Hij werpt... Bolos, hè? Hij werpt de dingen dooreen. Of ballo is het eigenlijk. Hij werpt de dingen door elkaar. Hij is degene die alles in beweging brengt. In het duizendjarig rijk zal er rust zijn. Dat is geen beweging. Dan vind je die beroering niet. Daar is rust. De volkeren zullen rust hebben. Israël zal rust hebben. Trouwens, overal waar Christus regeert is rust. Ja, bij ons dus ook, ja. De Heer belooft rust te zullen geven, dat is het toch, hè? Nou goed, dan gaan we maar weer verder. Nu dan, zegt Elia, zend heen. En dan komt de confrontatie. Zend of verzamel tot mij het ganse Israël. Want ik heb al gezegd, als er verzameld wordt, wordt het verzameld tot de Heere. Men verzamelt niet hout, hooi en stoppelen, hè? Toen heb ik erover gesproken, maar men verzamelt Israël tot de Heer. Verzamel tot mij het ganse Israël. Op de berg Karmel... Want Karmel, Karmel wordt als woord in de Bijbel vertaald met een vruchtbaar veld. In de Statenvertaling, een vruchtbaar veld. Het heeft in ieder geval met grote vruchtbaarheid te maken. En het heeft verband met het woord kerem. Karmel, kerem. En kerem is een van de woorden voor een wijngaard. En wat brengt de wijngaard voort? Zeg nou die druiven, hè? Dat is niet waar. Een wijngaard brengt wijn voort. En het is ook een wijnstok en niet een druivenstok. Ik zal u niet verbieden om druivensap te drinken. Hè? Als u het maar niet bij het avondmaal doet. Maar goed. Hè? Want de vrucht van de wijnstok is wijn, niet druivensap. Het moet veranderd worden. Het gistingsproces moet zijn loop hebben. Het alcohol, het vluchtige, moet ontstaan in de vrucht van de wijnstok. Want pas als dat er is, dan is het een beeld van het nieuwe leven, het geestelijke, het vluchtige enzovoorts. Wel, dat is wijn. Hè? En Kerem is wijngaard en Karmel is een uitbreiding van dat begrip wijngaard, namelijk vruchtbare plaats in het algemeen, maar met de gedachte aan wijn. En dus aan nieuw leven. Karmel is dus de plaats waar eigenlijk het nieuwe leven zou moeten komen. En als u uzelf nou een dienst wil bewijzen, dan neemt u concordantie en zoekt u de naam Karmel op. Of u zoekt zelfs met een Hebreeuwse concordantie het woord Karmel. En zelfs Kerem op. En dus krijgt u al die versen waarvan ik hier een lijstje heb. Hè? En dat is heel eenvoudig. Dat kan bijna iedereen, eerlijk waar. Kan bijna iedereen. En je zal eens zien wat je dan vindt. Vruchtbare plaats. Altijd een beeld van Israël wat het nieuwe verbond ingaat en wat rijkelijk vrucht voortbrengt. En in principe is die vrucht eigenlijk de vrucht van de wijnstok. De wijngaard. En met welke figuur uit het Oude Testament brengen wij de wijnstok in verband? Abraham. Want de wijnstok is de derde vrucht. Uit de reeks van Deuteronomium 8 vers 8. Tarwe, gerst en de wijnstok, dat is de derde. En daarom hangt het samen met de derde bedeling en dus met Abraham, want aan Abraham en zijn zaad is beloofd het nieuwe leven. Abraham is die wijnstok, later heet het Israël is de wijnstok, dat is natuurlijk hetzelfde, het een vloeit uit het ander voort. En als de Heer komt, dan is hij de ware wijnstok, want hij is de ware Abraham, hij is namelijk het zaad van Abraham. En de vervullen van de belofte. Dat is het verhaal. Dus je ziet niet ten onrechte dat we dit in verband brengen met de beloften die God gedaan heeft. De belofte van wijn, de belofte van veel vrucht wat gedragen zou worden. En dat die vele vrucht zou moeten komen op de Karmel. Nou, dan gaan we maar weer. Het ganse Israël zou verzameld moeten worden op de Karmel, die plaats van vruchtbaarheid. En dan staat er, daar moest Israël verzameld worden, inclusief de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. En u mag rustig van me aannemen, ik heb me wild gezocht, niet nu maar al, maar ook jaren geleden al, naar de betekenis van die 400 en 450. Want 400, dat gaat nog wel, maar 450 wordt heel moeilijk. Er zit iemand ijverig te knikken, hij heeft ook gezocht zeker. Maar 400... kom je eigenlijk alleen nadrukkelijk tegen in de 400 jaar waarin het zaad van Abraham vreemdeling zou zijn in het land wat het hunne niet was. En ik heb een van de vorige bijbelstudiedagen voorgerekend dat het de jaren zijn vanaf de spening van Isaac, vanaf het zaad van Abraham dus, klopt precies hè, vanaf de spening van Isaac tot aan de uittocht uit Egypte, dat is 400 jaar. Het is een tijd dus van vreemdelingschap, een tijd waarin de belofte actief was, waarin er weliswaar zaad was, maar het had de belofte nog niet ontvangen. En dan zijn we dus helemaal weer thuis, er was wel beloofd, maar men ontvangt het niet, want men is nog bij die 400, er zijn 400 profeten van het bos, zogenaamde bosprofeten, maar dat zijn die profeten van die Asherim, hè? Die opgerichte tekens waar we het al over gehad hebben. Maar zolang die 400 er nog is, wordt de belofte niet vervuld. En het eigenaardige is dat die 450, die vind je bijna in één adem en in dezelfde soort betekenis. Want in het Nieuwe Testament, in Handelingen, ik weet niet uit mijn hoofd meer welk hoofdstuk, maar in Handelingen wordt dit ook vermeld. De 400 jaar van ballingschap van het zaad van Abraham in het land waar het hunne niet was. En dan staat er daarna gaf je een richter omtrent 450 jaren. En daar heb je de 450. Eerst vreemdeling in het land wat het hunne niet was. Daarna waren ze wel in het land. Maar toen hadden ze richter en geen koningen. Dus de belofte werd nog niet vervuld. En daar breng ik het maar mee in verband. Dus 400, zowel als 450, zijn getallen die we tegenkomen in de lijn van de historie vanaf de belofte. En dan onderweg naar de vervulling van de belofte. En als u zegt, dat voldoet mij niet, zeg ik, dan kan ik goed inkomen, maar ik weet er geen beter verhaal bij te bedenken. Ik heb niet anders kunnen vinden tot op heden. En dat betekent dus dat ik nu vraag of u misschien ook nog het een of andere daaraan zou kunnen bijdragen. Hè? Misschien nog meer over te vinden, ik weet het niet. Dus ik ga maar gewoon door. 400 profeten van het bos, 450 profeten van Baal, die van de tafel van Izebel eten. Dat betekent gewoon dat ze door Izebel, de vrouw van Achab, onderhouden worden. En Izebel is dan feitelijk de uitbeelding van deze oude wereld. die in een huwelijk leeft met Satan en er toch niet aan toe behoort eigenlijk. Want het is een wereld die niet anders wil. Een ongelovige wereld. Een ontrouwe schepping eigenlijk ook, hè. Nou, daardoor worden zij onderhouden. En dan staat er, vers 20, zo zond Agab onder alle kinderen Israëls. Hij doet maar zo wat Elia zei. Aardig is dat, hè. Hij mag dan koning geweest zijn, maar als Elia zegt, Agab, nou moet je dit of dat, dan deed hij dat gewoon, hè. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls, want zo is het, en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Dat zal een tijd geduurd hebben, hè. Er is wat tijd overheen gegaan natuurlijk. En dan uiteindelijk is het dan zover, en dan toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? We zal het niet speciaal over Obadja gehad hebben, maar er zit wel iets achter natuurlijk, van hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Of kies nou heden wie gij dienen zult. Wie zei dat ook alweer? Jozua, eigenaardig, hè? Jozua, we hebben het al zo vaak over hem gehad. Jozua die Jericho verwoestte aan het eind van 1 Koningen 16. Jozua wiens naam gedrukt staat over Elia en Elisa heen. Jozua die het volk in de rust zou brengen, die de vervuller zou zijn van de belofte. Jozua zei toen het zover was, kies nou heden wie gij dienen zult. Hij deed trouwens ook een suggestie. Hij zei, want hij had ooit eens een keer een tent evangelisatiewagen langs zien komen van het Morgenrood en daar stond op, kiest het leven, stond daarop. Hè? Ja, het was een paarse auto, maar het was wel jaren geleden. Dat klopt natuurlijk, want Jozua is natuurlijk inmiddels al lang overleden. Nou goed. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Ik heb wel eens meer gezegd, de mens staat op twee benen, omdat het uitbeelding is van het feit dat hij kiezen moet. Kiest hij links of kiest hij rechts? En de schrift zegt dat de geest van het dwaze richt zich naar links, en de geest van de wijze richt zich op rechts. En over politiek zullen we het vandaag dus niet verder hebben. Hè? Maar dat is een Bijbelse uitspraak. Men moet kiezen, links of rechts. Bij de schapen of bij de bokken. Andersom, bedoel ik, links is de bokken en rechts is de schapen. Maar dat was in Matthäus 25. De linker en de rechterhand. Hè? Ja. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. Dan is het dus voorwaarts pas en met het rechterbeen beginnen. Ja. En zo het Baal is, volgt hem na. Ze zeggen wel eens, jullie zijn veel te rechtlijnig. En dan denk ik altijd, ik heb er hier nog een. Die was erg rechtlijnig. Die zegt niet links en rechts. En niet heen en weer. En niet hinkelen heen en weer. Hè? Maar gewoon definitief kiezen, links of rechts. Eén van de twee. Zo het God is, zo het Jehovah Elohim is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord, want het volk was tolerant. Ja, ze hadden veel begrip voor elkaars standpunten. Ze deden ook veel voor het vordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen en zo. Hè? En voor de goede verstandhouding enzovoorts. Toch, Postbus 51. En maar het volk wist niks te zeggen. Zij wilden namelijk niet kiezen. En de enige reden, of de enige oorzaak van die beroering in het volk, wanneer daar een man Gods verschijnt, is dan ook dat het volk moet kiezen. En dan ontstaat de beroering, want dat wil men niet. Men kiest een zogenaamd gulden middenweg, maar die middenweg is niet van goud. Helemaal niet. Er is maar één weg die men zou gaan, en dat is toevallig wel de Engelpoort. Eng, niet alleen smal, maar ook anders eng. Hè? Men durft dat niet anders. De weg dwars door de dood heen. Los van alle wetmatigheden van deze oude schepping, waarin wij allemaal tegenwoordig zo goed geschoold worden. Maar je kunt ze rustig allemaal vergeten. Want er zijn hele andere wetten die gelden. En het zijn de wetmatigheden van de Heer zelf. En die wetmatigheden, die geboden zou men niet moeten loslaten. En die geboden houden onder andere in dat iemand die hoort naar het woord Gods, die zal door die Heer ook inderdaad onderhouden worden en zal van die Heer leven ontvangen. Oh goed, misschien ver in de toekomst. Misschien zegt u, ja, maar dat is pas een leven van een nieuwe schepping. In de toekomst, dan zeg ik, dat is niet helemaal onjuist. Maar vindt u dat nou zo vreemd? Is dat nou zo erg? Alle gelovigen zijn altijd in hopen zalig geworden. Ze hebben de belofte nog steeds niet verkregen, staat er. Maar daarom geeft de Heer het wel. En hij geeft ons zelfs vast het vruchtgebruik van de toekomende erfenis. Hij geeft ons het onderpand van de toekomende erfenis die volgens Petrus in de hemel voor ons bewaard wordt. Dat is toch zo erg niet? En dat is het waar een mens mee zou moeten rekenen. Hij zou die keuze moeten maken. Hij zou zich los moeten maken van die oude mens met zijn wetmatigheden. En hij zou moeten leven volgens de wetmatigheden van de nieuwe mens, de wetmatigheden van Christus. En die geboden zou men moeten bewaren, zegt Johannes. Nou. En dan staat er, toen zeide Elia tot het volk, ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven. Een beetje vreemd vertaald, maar dat betekent gewoon dat hij nog de enige profeet is des Heren. Dat was natuurlijk niet helemaal waar, want er zaten er nog 100 die verborgen waren in die spelonken. Maar goed, die spelen hier nou eenmaal geen rol. Hè? Die waren verborgen in die spelonken. Hier was dan Elia en er was maar alleen. De enige profeet tegenover 400 profeten van het bos en 450 profeten van Baal. Ja, dat is 8.500 samen. Ja, goed. En er stond alleen maar één priester, één profeet bedoel ik, van Jehovah. En de profeten van Baal zijn 450 man. Die van het bos worden dan nog niet eens meegerekend. En dan zegt Elia, nou, ik ben maar alleen, jullie zijn met zoveel. En weet u, misschien goed om dat eens te zeggen. Er waren 450 man die aan het bidden gingen tot Baal. En er was er één die bad tot de Heere. En die één die bad tot de Heere was genoeg. Dat komt omdat het niet een kwestie van democratie is, maar dat heb ik al meer gezegd. Daar is niet een groot aantal voor nodig. Er staat ook niet het gebed van rechtvaardigen vermag veel. Er staat het gebed des rechtvaardigen. Dat is enkelvoud hoor. Gebed van de rechtvaardige. Enkelvoud vermag veel. En Elia was maar één man en hij bad enzovoorts. Hè? Die belegden die bidstonden bij elkaar. Van helemaal, jullie moeten helpen bidden, anders hoort God ons niet. Nee. Ja, ik weet dat het een beetje gevaarlijk is wat ik nou weer zeg. Moet mijn hoofd weer eens uitsteken. Maar dat is bijbels. Elia stond die Baalpriesters aan te vuren. Wij zouden zeggen, dat kun je toch niet doen. Die aanbidden een afgod. Maar Elia zegt, doe het maar rustig hoor. Die God hoort je toch niet. Dat maakt niks uit. Met de God van Elia. Hè? Jehovah dus. Die luistert gewoon naar één. Al is er maar één rechtvaardige, God luistert daarnaar. Al is er maar één rechtvaardige in Sodom, God luistert naar hem. Zelfs, hij had niet eens wat gevraagd, maar God luisterde wel. Zo erg was het eigenlijk. Zo sterk is dat eigenlijk. Lot bad niet om gerecht om behouden te worden uit Sodom. Hij wist er trouwens helemaal niks van. Maar God haalde hem er wel uit. Hij bad niet eens aan het gebeuren. Zo sterk is dat. Zie? En hier hebben we deze ene Elia, erg zelfverzekerd zou je zeggen, naar de mens geredeneerd, maar dat zou je niet meer moeten doen, naar de mens redeneren. Hij is verzekerd van zijn God, voor wiens aangezicht hij staat, en die 450 mogen dan een meerderheid zijn, dat maakt hem niks uit. Ik denk dat ze hem ook wel gevraagd hebben, hoeveel zijn er eigenlijk die, nog meer die dat geloven? Oh, hebben ze je ook gevraagd, leuk is dat, ja, hebben ze je ook gevraagd. Zijn er nog meer die onzin geloven? Ja, die zijn er wel, maar dat maakt ons niks uit. Of die er zijn of niet. Want wij geloven gewoon wat het woord van God zegt. Ook al staan we dan alleen. En dat is Elia ook zo, ik ben maar alleen. Hij zegt, en jullie zijn met 450. Hij zegt, laat maar ons dan even twee varren. En dat zij voor zich de ene var kiezen. Hij laat gewoon Baal het eerste kiezen. Wat Abraham ook deed. Dus laat Lot maar kiezen, maakt mij niks uit. Ik word toch door de Heer gezegend. Kiezen jullie maar, de Heer zorgt wel voor mij. Dat is zo. Hè? Nou, laat hun maar, laat zij maar kiezen. Hun mag ik niet zeggen, hè. Laat zij maar kiezen. En dan staat er, en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Want het hele verhaal komt uiteindelijk terecht bij de vraag, zal God zijn offer aanvaarden? Of zal Baal het offer aanvaarden? Ja, dan wel nee. Dat is de grote vraag. Want u weet het misschien niet, het schijnt heel onbekend te zijn. En ik heb er wel eens bijna slaande ruzie over gehad. Hè? Maar toen die twee eerste zonen, de eerste zaad van Adam, elk een offer brachten, hè? Kain en Abel, dus ze brachten elk een offer. Toen nam God het ene offer wel aan en het andere niet. En het probleem is dat die mensen zijn allemaal ook op school geweest en er hing zo'n kaart aan de muur. Weet u wel, zo'n wandplaat, hè? Ik weet niet meer wie ze getekend had, maar die naam is Monschoten. Maar die hingen die platen aan de muur en daar kon je duidelijk op zien, hè, dat God het offer van Kain niet aannam, want die rook ging de verkeerde kant op. Die ging naar beneden. Hè, toch? En ik denk sindsdien, maar misschien daarvoor ook al, denkt men dus dat God het op die manier liet zien dat hij het offer niet aanvaarde. Want er staat duidelijk dat God het offer niet aanvaarde en dat God bovendien Abel getuigenis gegeven heeft dat hij het offer wel aanvaarde. Wel, hoe deed God dat dan? Nou, niet door rooksignalen te geven, hoor. Helemaal niet. Nee, op de enig voorgeschreven wijze die later in de Bijbel nog meerdere malen voorkomt. Namelijk die van dat hij zelf het offer aanvaardt en dus het in de brand steekt. God neemt het tot zich. Kijk, door het verbranden van het offer stijgt het ten hemel. Sterker nog, een van de woorden voor offer, ik geloof het woord voor brandoffer, betekent letterlijk dat het een opstijgend offer is. Het woord betekent dat het omhoog gaat. Wel, wij kunnen het niet omhoog gooien. Dus als God het wil hebben, zal hij het omhoog moeten nemen. En hoe dat, doet hij dat? Door het te verbranden. Want dan wordt het omgezet van zienlijk naar onzienlijke dingen. Van stoffelijke naar geestelijke dingen. Het wordt omgezet van materiële dingen naar, hoe moet ik het zeggen, van vaste stof naar gas is het eigenlijk. Maar gas is geest, hè. Het wordt van zienlijk naar onzienlijk omgezet. Dat vinden wij stinken, maar de Heer zegt dat het erg lekker ruikt. He? Ja. Het omzetten van de oude mens naar een nieuwe mens, waardoor hij opstijgt en veranderd wordt naar Gods beeld en dat soort dingen. Dat is dat. En de Heer doet dat gewoon zelf. En de Heer steekt dat offer dus ook inderdaad zelf aan. Dat heeft hij ongetwijfeld bij Abel ook gedaan. Maar ik denk dat, in mijn gedachten zie ik altijd Kain met een lucifertje bij het stro enzovoorts. Om het maar aan te steken, oude kranten eronder en dat soort dingen. Hè? Nee, er waren toen nog geen omroepgidsen. Nou, het is de Heer. Hè? Dus die zit te blazen om het in de brand te krijgen. En dat lukte dus gewoon niet. Dat is het ongeveer. Hij deed wel goed zijn best. Maar Paulus zegt, ja, het is ook een eigendunkelijke godsdienst. Daar komt ook niks van terecht. Hè? Wel goed bedoeld. Maar het was natuurlijk goed bedoelde onzin. Daar gaat het maar om. Hij geeft iets aan God wat God helemaal niet wilde hebben. Hm? En dan kan Kain wel zeggen, ja, maar het is het beste wat ik heb. En ik geef het aan de Heer. Maar de Heer zegt, ik believe het niet. Wij maken niet uit wat God wil hebben. God maakt zelf uit wat hij wil hebben. En God vraagt inderdaad het een bloedig offer, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Want daar kwam het op neer. En de Heer zal het dan zelf in brand steken. En bij de inwijding van de tabernakel, eigenlijk bij de inwijding van de hoge priester Aaron, en dus bij het inwerking treden van het hoge priesterschap van het oude verbond, was het God die zijn vuur zond vanuit de hemel op het altaar. Dat is Leviticus 9, vers 24. God zendt het vuur op het altaar. En als we later vinden de inwijding van de tempel, nadat het vuur van de tabernakel gedoofd was, dan vinden we dat God weer het vuur zendt van de hemel. Verder werd er gezegd dat er geen vreemd vuur op welk altaar dan ook mocht komen. En het vuur op het reukofferaltaar was het vuur wat gehaald werd van het brandofferaltaar. Want dat was het vuur wat God zelf aangestoken had. En het vuur moest bewaard worden in vuurpotten. Het moest meegenomen worden onderweg. En datzelfde vuur werd meegenomen eigenlijk de eeuwen door, als het goed was. En er kwam geen ander vuur op. Het was het vuur uit de hemel. God gaf zijn vuur uit de hemel. En dat is hier de testcase. Er worden altaren gebouwd. Eén aan Baal en aan Jehovah. En er wordt aan geofferd. Er wordt hetzelfde offer opgebracht feitelijk. En de vraag is, wil Baal het hebben? Steek je het ook aan? Of wil de Heer het hebben? En steekt hij het aan? En dan blijkt het zo te zijn dat inderdaad Jehovah niet alleen het offer neemt, maar zelfs het hele altaar verdwijnt. Het brandt mee. De stenen en zo versmelten allemaal. Natuurlijk, het zal wel weer zo zijn dat de bliksem kwam uit de hemel, maar we houden het maar gewoon op vuur uit de hemel. Het vuur waarmee God en de geest van God, waarvan het vuur in beeld is, waarmee dus de onzienlijke God de dingen die voor hem bestemd zijn aanneemt. En wat hij dan precies aanneemt en hoe hij het aanneemt, daarover hebben wij het weer de volgende keer. Morgenochtend dus. Zullen we eerst de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat u een God bent van Abraham, Isaac en Jacob. En dat u dus de God bent die beloften gedaan hebt met betrekking tot het erfgenaam zijn van deze wereld. En we danken u, Vader, dat wij door genade erfgenamen van die belofte zijn geworden. Door genade en door geloof. Wij danken u dat wij mogen leven in de dagen waarin die beloften althans voor een deel al vervuld zijn. En waarin de vervulling van deze beloften ook inderdaad reeds vast ligt in de opgewekte Christus, onze hoge priester van het nieuwe verbond. Wij danken u, Vader, dat er eens een offer gebracht werd voor eens en voor altijd. Dat er een offer gebracht werd wat werkelijk de zonden kon wegnemen en wat het volk kon reinigen. En wij willen u dankzeggen, Vader, dat we aan die reiniging deel hebben gekregen en ook nog dagelijks hebben. Wij danken u dat u het bent die onze oude mens hebt weggenomen, die de oude mens en daarmee de zonde geoordeeld hebt. En wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus, zodat we mogen weten dat wie in Christus is een nieuwe schepping is. Wij danken u, Vader, voor de beloften en de vervulling daarvan. En we danken u dat wij uit die beloften ook dagelijks mogen leven. Dat u meegaat met de gelovigen, meegaat met degenen die u willen dienen. En we danken u dat u ons een plaats wil geven in uw plan. Wij danken u dat we betrokken mogen zijn als gelovigen ook in uw werk en in uw dienst. Dat we niet op zoek hoeven te zijn naar water hier op aarde, maar dat we mogen leven van het water wat u geschonken hebt. Het water uit de steenrots dat springt als een fontein tot in het eeuwige leven. Wij danken u, Vader, dat u zo voor ons zorgt en dat u ons ook hier de gelegenheid geeft om deze dingen met elkaar als broeders en zusters te bespreken, omdat wij hier buiten de lege plaats ons oog zouden richten op u die ons getrokken hebt uit de duisternis, uit een onvruchtbare wereld en ons vruchtbaar gemaakt hebt, een vrucht gegeven hebt die bestemd is voor de eeuwigheid. We danken u, Vader, dat u zo'n rijke God bent, dat u ons die dood waard getrokken hebt uit de dood in het leven, uit de duisternis in het licht, en dat we ook dagelijks in uw licht, het licht van uw woord, het licht van onze Heer Jezus Christus, mogen wandelen. En daarom danken we u ook dat we onszelf bij u mogen brengen, ons geborgen mogen weten en ons veilig mogen weten in uw hand, omdat u degene bent die doet naar uw woord. Amen.